welkom in deze dienst?
Ja.
Doet hij?
Nee.
Nog niet, even wat.
Ja, daar is hij. Nogmaals, goedemorgen allemaal. Welkom. Voor sommigen de eerste keer na een lange periode en voor anderen die hier vorige week ook al waren al een beetje vertrouwd. Maar misschien nog wat onwennig zo om ver uit elkaar te zitten en dat er niet gezongen mag worden. Ik hoop van harte dat u desondanks toch het gevoel hebt dat u als gemeente van Christus hier bij elkaar bent. Voorganger is vanmorgen dominee De Groei uit Amersfoort. Organist is Hanno Hommel. Fijn, Hanno, dat je er na zo'n lange tijd onze gemeente weer in ons midden bent. Helaas mogen we nog niet zingen, maar zo kunnen we misschien nog meer genieten van jouw mooie orgelspel. Er wordt tijdens deze dienst niet gecollecteerd. Straks bij het verlaten van de kerk kunt u uw gift voor zowel de kerk als de diaconie in de collectezakken doen die u vindt bij de uitgang van de kerk. De bloemen, er zijn twee bossen bloemen vanmorgen. Eén bos gaat er naar mevrouw Zeil Bloot, Oude Nieuwersweg 51. En de andere bos gaat naar de heer H. Lok, Kerkstraat 25. En beide mochten afgelopen week hun verjaardag vieren. Waarbij wel vermeld mag worden dat de heer Lok 90 jaar is geworden. Een mooie leeftijd. Volgende week is mevrouw Hegeman uit Nieuwveen, u allen wel bekend, onze voorganger. Dan is er morgenochtend weer inloop in het anker. Voor iedereen die het leuk vindt om een praatje met elkaar te maken of een kopje koffie te drinken, u bent daar van harte welkom. Dit waren de mededelingen. Ik wens u namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst.
Weer bij elkaar mogen zijn. Voor u de tweede keer heb ik begrepen. Ik heb de hele coronatijd dienst gedaan. Zowel 's morgens als ook nog dikwijls 's avonds. We mogen niet voluit zingen. We mogen wel meeneurien. En we mogen zachtjes in onszelf zingen. Het aanvangslied voor vanmorgen is Psalm 149, 1 en 2. Psalm 149, 1 en 2. Laten wij stil zijn voor de Heere onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Asaf, de dichter, schreef in Psalm 77, denk ik aan God, dan kreun ik, pijns ik, dan versmacht mijn geest. Gij houdt mijn ogen open, ik ben onrustig en kan niet spreken. Lied 941, de verzen 1 en 3. Lied 941, 1 en 3. Nou, de gebodslezing die vanmorgen is uit Gelaten 5, uit de eigen bundel, lied 30, Heer, ik kom tot u. Lied 30, Heer, ik kom tot u, uit de eigen bundel. En de apostel Paulus schreef aan de gemeente der Gelaten en door hen aan ons, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, welke zichtbaar wordt in vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Amen. Laten wij bidden. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. En juist in deze tijd, o God, is dat voor ons zo ontzaggelijk belangrijk geworden. Dat uw Zoon ons aanraakt. Want juist dat is in deze tijd juist wat ons ontraden wordt. De ander niet aanraken. Niet de hand geven. Niet die knuffel. Zoals wij dat zo gewoon zijn. Raak u ons aan. En laat u ons merken. Dat in die wereld waarin we nu leven, waarin alles zo anders is geworden, u ons nabij bent, er voor ons bent, ons niet loslaat. Maar dat u juist nu heel betrokken bent op ons. Want heren, in de wereld kolkt het en is alles zo vreemd. Zijn de mensen ook anders geworden? Is er veel meer onrust? Is er veel meer geruzie? Is er veel meer dat mensen kort voor de kar staan, zoals wij dat dan zeggen? En dat heeft alles te maken met dat coronavirus. Wat over die wereld gaat. Wat zoveel mensen ziek maakt. Wat zoveel mensen doet sterven. Wat maakt dat het voor ieder mens onzeker is geworden? Hoe gaat het verder? Wat zal er voor ons liggen? Hoe gaat het allemaal gebeuren? Wat hangt ons allemaal boven het hoofd? En dan mogen we niet eens op een gewone manier bij elkaar komen. Om u te loven en te prijzen. Om uw naam groot te maken. Bent u er dan nog wel voor ons? Bent u er dan nog wel als wij ziek zouden worden? O God, U kent onze vragen. U kent onze waaroms. U weet alle dingen van ons hart. Ja, eer onze gedachten zich hebben gevormd, weet u ze. En daarom vragen we u, ontferm u over ons. Ontferm u over uw gemeente, hier in Nieuwveen. Ontferm u over uw kerk, op deze aarde. Want overal hebben mensen je mee te maken. Komen zij dit tegen? Open dan uw woord voor ons. Spreek vanuit uw woord en vanuit de verkondiging tot onze harten. En maak gij zelf onze harten daarvoor klaar. Maak onze oren open, opdat we horen. En dat we uw stem doen verstaan. Schenk ons allen uw vrede in onze harten. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Er zijn voor vanmorgen twee Bijbelgedeelten die ik met u wil lezen. Allereerst uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, Matteüs 14, waar we lezen de verzen 1 tot en met 13. Matteüs 14, 1 tot en met 13. En Matteüs heeft voor ons opgetekend: in die tijd hoorde ook Herodes, de tetrarch, de viervorst, staat er in de vertaling van 51, over Jezus vertellen. En hij zei tegen zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is opgestaan uit de dood. En daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Herodes had Johannes destijds laten arresteren en in de boeien laten slaan. En hem in de gevangenis geworpen vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Johannes had namelijk tegen hem gezegd: u mag haar niet tot vrouw nemen. En hoewel hij hem wilde doden, deed hij dat niet uit vrees voor het volk, dat hem voor een profeet hield. Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen. En dat viel bij Herodes in de smaak. Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou vragen. En hij bezegelde die belofte met een eed. Door haar moeder daartoe aangezet, zei ze: breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper. Deze vraag bedroefde de koning. Maar omdat hij in het bijzijn van zijn tafelgasten een eed gezworen had, beval hij dat men het haar zou brengen. En hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Het hoofd werd op het schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Handelingen der Apostelen. En daarvan het 12e hoofdstuk, waar we lezen de verzen 1 tot en met 5. Handelingen 12, 1 tot en met 5. En Lucas heeft daar voor ons opgetekend: omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen Herodes zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van de onkos decem de brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berichten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Halleluja. De tekst voor de prediking is uit Handelingen 12, het laatste schriftgedeelte, vers 2. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Als voorbereiding op de prediking is het nu Psalm 77, de versen 2 en 3. Psalm 77, 2 en 3. Noem je nogmaals de tekst uit Handelingen 12, vers 2. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Straks na de prediking, na het orgelspel van de organist, lied 908, 4, 5 en 6. Lied 908, 4, 5 en 6. Gemeente van de Heer Jezus Christus, zou u dat nou ook doen, wat Herodes deed? Iemand doden. Dan kan ik me voorstellen dat u zegt, natuurlijk niet, dominee, dat doe je toch niet. Zo zitten wij toch niet in elkaar. Je gaat toch een ander niet doden. En toch, bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan Marieke. Ze zat in groep 7. En in die groep 7 zat ook Nelleke. En Nelleke was een meisje wat bij de andere kinderen niet goed lag. De andere kinderen vonden maar dat Nelleke wat vreemds deed. En ze stonk nog ook. En op een morgen, toen Marieke naar school ging, zag ze Nelleke aan de kant van de sloot staan. En Nelleke had niks in de gaten. En Marieke liep zachtjes naar haar toe. En ineens gaf ze haar een duw. Zodat ze in de sloot terecht kwam. En Marieke, dat was de goede persoon. Heel de groep zeven, die wilde met Marieke wel spelen. Ze had iets bijzonder goeds gedaan. Nelleke had haar lesje gekregen. Wordt het ineens wat dichterbij, niet waar? Omdat Marieke zo geprezen werd, voelde dat goed. Ook al was het helemaal verkeerd. En denk erom dat Herodes zich goed voelde toen hij Jacobus ter dood had laten brengen. Want hij werd door alle Joodse leidslieden werd hij geprezen. Ze vonden het geweldig wat hij gedaan had. En Herodes was iemand die vond het ook heel fijn wanneer mensen hem prezen. Dat zie je wel bij meer machthebbers, ook in de tijd van vandaag. Dat die graag hun oor te luisteren leggen bij hen die hun volgen, die hun gekozen hebben. En zolang hun volgers en hun kiezers maar zeggen dat je het geweldig hebt gedaan, doen ze alles, ook al kan het helemaal niet door de beugel. En Herodes was daar heel gevoelig voor. Hij was de opa, hij was de kleinzoon van Herodes de Grote. U weet wel, toen de Heer Jezus geboren werd. Toen was Herodes de Grote, de koning in Jeruzalem. Die kinderen in Bethlehem liet vermoorden. En die kleinzoon die nu aan de macht was, die wilde graag op zijn opa lijken. Die wilde eigenlijk net zo machtig als zijn opa worden. Eigenlijk nog machtiger. Nog groter. Zijn vader, die was wat minder. De tetrarch wordt hij genoemd. De viervorst. Hij was maar koning over vier stukken grondgebied in het Midden-Oosten. Bij lange na niet zo groot als Herodes de Grote. Maar die Herodes, die Jacobus liet doden, die aarde natuurlijk wel naar zijn vader. En nog meer naar zijn opa. De appel viel niet ver van de boom. En Herodes, die stond ook in een goed blaadje bij de keizer in Rome. En dat had ook gemaakt dat zijn grondgebied op dit moment net zo groot was als dat van zijn opa. Hij was bijna, zou je kunnen zeggen, net zo machtig als zijn opa. Maar hij wilde meer. Hij wilde groter worden. Hij wilde ook slimmer zijn. En daarom wilde hij graag doen wat de Joodse leidslieden graag zagen. En Herodes had er geen moeite mee. Hij vond het prima als de mensen in Jeruzalem in de tempel kwamen. Dat ze naar de synagoge gingen. Hij vond het fantastisch als die leidslieden het volk voorhielden dat ze getrouw moesten zijn aan God en aan het woord van God. Maar onder één voorwaarde. Ze mochten alles doen ten aanzien van God, als ze maar luisterden naar wat Herodes wilde. Want hij was de baas. En Herodes die had ontdekt dat die Joodse leidslieden helemaal niet uit de voeten konden met die christenen. Die volgelingen van Christus. Die mensen die op een andere plaats wel de nieuwe weg genoemd worden. En om hen nu te plezieren had hij van die christenen gevangenen genomen. En onder hen dus Jacobus. liet hij ook Jacobus doden. En toen hij zag hoeveel plezier, met hoeveel plezier die Joodse leidslieden hem prezen en vonden dat hij goed werk had gedaan, liet hij ook Petrus gevangen nemen. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als je dan naar die zo'n geschiedenis luistert, komen er dan geen vragen bij u boven? Komt er dan niet de vraag bij u boven van, had de Heer Jezus niks kunnen doen? Had God niet in kunnen grijpen? We kennen toch die Bijbel? En we lezen toch zo dikwijls in die Bijbel dat God op een bijzondere manier in heeft gegrepen. Mensen van de dood gered. Op een wonderlijke manier mensen doen genezen worden. Waarom vinden we dat hier niet terug? Jacobus was toch niet de eerste, de beste? Hij was toch een van de eerste discipelen die door de Heer Jezus geroepen werd. Toen hij samen met zijn broer Johannes op het schip van vader Zebedeus aan het werk was. En Jezus was langsgekomen en had gezegd, kom, volg mij. En zij waren, Jacobus en Johannes, de Heer Jezus gevolgd van het begin af aan. Ze hadden hun vader in de steek gelaten. En nu? Nu had Herodes hem zomaar kunnen doden. Terwijl Jacobus vol was van de Heilige Geest. Terwijl hij in heel het land Palestina, zoals het toen heette, bezig was om die naam van Jezus groot te maken. Waarom had Jezus niet ingegrepen? En waarom deed hij dat ook niet bij Johannes de Doper? Johannes de Doper die toch op een geweldige manier de weg had bereid, zodat de Heer Jezus zijn werk kon beginnen. Hoeveel mensen had hij niet opgeroepen om zich om te keren, te bekeren, om zich weer naar God toe te begeven en te luisteren naar zijn stem. Hoeveel mensen had Johannes de Doper niet gedoopt? Als een teken dat die mensen een totale ommekeer in hun leven wilden maken. En hoeveel mensen was het niet zichtbaar geworden hoe anders ze in het leven stonden dan die doop? Maar de Heer Jezus had niets gedaan toen hij gevangen genomen werd. God had niet ingegrepen. Toen Herodes de viervorst, die tetarch, hem liet onthoofden. En komt dan niet vanzelf die vraag naar boven. Als God, als de Heer Jezus niets heeft gedaan voor hem, zou hij dan wel iets doen voor mij? Als ik in een situatie terechtkom waar mensen mij naar het leven staan? Zou hij wel iets doen voor mij? Wanneer ik ziek word? Of maar gewoon in alledaags Nederlands, wat heb ik eigenlijk aan de Heer Jezus? Wat heb ik eigenlijk aan de Heere God? Wat schiet ik ermee op dat ik geloof? Dat ik hem volg? Dat ik in de kerk kom? Dat ik mijn handen vouw? Wat doet God? Wat doet de Heer Jezus voor mij? Als de machten van de dood en de hel mij omringen. Wat doet de Heer Jezus en wat doet God als het mij allemaal te na komt? Wat in ieder geval duidelijk is, dat eigenlijk ieder mens komt daar ook voor te staan van die vraag. Wat is nou het antwoord daarop? Hoe kan ik nou verder? Hoe kan ik nou leven? In die zekerheid. Ja, hij doet wat voor mij. Hij is er voor mij. Als ik daar een antwoord op wil hebben, moet ik het in ieder geval niet zoeken in de richting van dan bewaart God mij wel ervoor dat een ander mij geen kwaad kan doen. Dan moet ik het ook niet zoeken in de richting van als ik ziek word, dan zorgt de Heer Jezus wel dat ik beter word. Wanneer ons geloof in God en in de Heer Jezus tot inhoud heeft, hij redt me eruit als ik in de ellende terechtkomt, dan geef ik u op een briefje, dan worden we allemaal teleurgesteld. Ook al staan er in de Bijbel tal van voorbeelden waar God mensen redt op het randje van de dood. Denk maar aan Daniel in de leeuwenkuil. Iets wat we allemaal kennen. Of waar de mensen krijgen een tijd van leven. Ook al zijn ze op stervens na dood. Denk maar aan koning Hiskia. Die zo 15 jaar langer mocht leven. En ook al weten wij uit onze eigen omgeving misschien, of uit verhalen die we hebben gehoord, ook in deze tijd van mensen die op een wonderlijke wijze door God bewaard zijn. Terwijl de dood op hen afkwam. Die genezen zijn geworden. Van een ziekte waarvan de doktoren zeiden, dat is niet mogelijk. En dan heb je natuurlijk alle reden om dankbaar voor te zijn. Als dat met je gebeurt. Als je dat meemaakt. Maar dat zijn anderen. En al die anderen die door God gered zijn. Al die anderen die een wonderlijke genezing hebben meegemaakt. Zijn wel allemaal gestorven. Er is er geen een van in leven gebleven. Wat heb ik dan aan mijn geloof? Wat is dan de inhoud van mijn geloof? Wat is het doel waarin ik vanuit mijn geloof dan op weg ben? Op weg ben op deze aarde. Want laten we er heel duidelijk over zijn. Wij leven op deze aarde. En we mogen hier ook met heel ons hart en in alle vreugde leven. Met hen die ons lief zijn en ons dierbaar zijn. En we mogen hopen dat we hier nog heel lang met al diegenen die ons lief zijn zullen zijn. Maar is ons doel dat we heel lang hier op aarde zullen zijn? Is onze bestemming dat we vele jaren, vele jaren, vele jaren, vele jaren door zullen leven? Nou, we kunnen en we mogen ontzettend genieten van elkaar. En dat we de dingen met elkaar kunnen doen. Dat we bij elkaar kunnen komen. Dat we vreugde hebben aan elkaar en met elkaar. En wanneer het gaat om die vraag, wat heb ik aan de Heere God en wat heb ik aan de Heere Jezus, is er één ding wat voor ons belangrijk is. Dat we ons eigen uiteindelijke doel, onze uiteindelijke bestemming in het oog moeten houden. Wanneer we dat niet doen, en dat gebeurt menigmaal, dan worden we teleurgesteld in God. Als we dat doel van ons leven, die bestemming van ons leven niet in het oog houden, dan worden we teleurgesteld in de Heer Jezus. Maar weet u, wat we dan ook tegelijk ontdekken, dat we eigenlijk het niet meer hebben over de Heer Jezus of de Heer God. Maar dat we op dat moment al een verschuiving hebben meegemaakt, dat we niet meer de Heer Jezus of de Heer God volgen, maar een van die vele andere goden op deze aarde. Geloof me, er zijn vele goden op deze aarde. En het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, is heel, heel actueel. Wat die andere goden zijn, nou, we komen ze dagelijks tegen. Ze komen iedere dag ons huis binnen. Goden die de naam hebben een lang en genotvol leven te hebben. Eeuwige jeugd. Blijvend vitaal. Altijd vooruitgang. Je hoeft niet ziek te zijn. En nog veel van dergelijke goden meer. Dat zijn de goden die vandaag aan de dag ons gepresenteerd worden. Die onze huiskamers binnenkomen. Die door de wereld worden nagelopen. En die wij volgen. Want ongemerkt worden we meegezogen. Worden we in ons denken daardoor aangeraakt. Worden we ertoe verleid om op een hele bijzondere manier toch maar even aandacht aan te besteden. Is toch niet zo vreemd om dat middel dan ook maar te gebruiken, nietwaar? Anderen die voelen zich daar goed bij, die voelen zich zo vitaal daarbij. Dat zou je toch zelf ook kunnen gebruiken? Wat is daar nou voor verkeerd aan? En dan vanzelf word je meegenomen, word je meegezogen, totdat je ontdekt, ja maar, het helpt helemaal niet. Het wordt ons wel mooi voorgeschoteld, maar het brengt ons niet verder. Mijn vader zei altijd, het zijn goden die er zijn voor het moment van 12 uur tot de middag. We kennen toch een andere God. De eeuwige God. Hij die mijn tijden in zijn hand heeft. Hij die het eeuwige leven heeft en geeft. Hij heeft ons toch een plaats op deze aarde gegeven. Hij heeft ons toch hier geboren doen worden. Hij heeft ons gewild. Hij heeft toch het goede voor. Zelfs met alle mensen. Eeuwig heil wil hij ons doen toekomen. Zelfs zijn eigen zoon heeft hij voor die wereld overgehad. Zijn eigen zoon liet hij sterven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zo wil hij onze God zijn, de Vader van de Heer Jezus Christus. En hij heeft altijd het doel van ons leven op het oog. Hij heeft altijd onze bestemming in het vizier. En hoe kunnen wij dan er zeker van zijn of ervan worden dat dat doel van ons leven en dat die bestemming van ons leven, dat we die bereiken? Hoe kunnen we daar nou zeker van zijn? Door het gebed. Dat is het enige wat die gemeente in Jeruzalem ook deed. Nadat ze gehoord hadden dat Jacobus was gedood door het zwaard. En dat Petrus gevangen genomen werd. En dat hij na het feest, het Pesach, het paasfeest, hetzelfde lot zou ondergaan. Die gemeente in Jeruzalem, die gaan niet zuchten. En die gaan niet klagen. En ze gaan God niet verwijten. Van God had u niet in kunnen grijpen en had u niet dit of had u niet dat. Nee, ze buigen hun knieën. En ze gaan bidden. Ze doen hetzelfde wat de Heer Jezus deed. Nadat hij had gehoord dat Johannes de Doper was gedood. Hij ging naar een eenzame plaats. Om alleen te zijn. In gebed met zijn hemelse vader. Waarom? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. In het gebed. In het zoeken van Gods aangezicht. In het aanroepen van zijn heilige naam. Komt er voor een ieder van ons weer uitzicht op die bestemming van ons leven? Zien we weer duidelijk wat het doel is waartoe God op deze aarde een plaats heeft gegeven? Door het gebed straalt het licht van Gods heil tot in de diepste duisternis van deze wereld. Maar ook tot in de diepste duisternis van ons hart. Zoals iemand het onder woorden bracht met: ik lig reeds lang te hopen en te wachten. Te wachten. Maar de ziekte neemt geen keer. Verstorven zijn mijn zuchten en mijn klachten. En ik zeg alleen: wees mijn genadig, Heer. Ik zou graag voor anderen willen leven. Vooral voor hen, door mij het meest bemind. Dan waren zij van al die zorg ontheven. Nu ben ik een hulpbehoevend kind. Ik lijk een vogel met geschonden vleugels, die vliegens moede van verzorging leeft. Zo nam God uit mijn leven weg de teugels die men zo graag in eigen handen heeft. De mensen gaan mij langzaamaan vergeten. Het duurt zo lang. Men raakt eraan gewend. Maar in mijn eenzaamheid laat God mij weten dat hij mij beter dan een moeder kent. Hij heeft mij in zijn leerschool opgenomen, waar hij mij het tellen van mijn dagen leert. Opdat ik zo een wijs hart mag bekomen, dat elke dag als een geschenk waardeert. Gods warme liefde koestert mij elke morgen. Mijn moede hart wekt hij tot geduld. En in die gloed versmelten alle zorgen en wordt mijn leven met zijn vrede vervuld. Ik zal het roer gewillig overgeven aan hem die het wrakke scheepje sturen wil. Hij is de weg. De waarheid en het leven, het vertrouwen op zijn liefde maakt mij stil. Herodes liet Jacobus met het zwaard ter dood brengen. En de vraag: waarom grijpt God niet in? Waarom doet de Heer Jezus niet? Raakt ten diepste altijd ons eigen leven. God houdt onze bestemming in het oog. Dat deed hij ook van Herodes. En lees dan maar hoe het met Herodes afloopt in hoofdstuk 12 van Handelingen. Hoe hij zijn einde vindt door God. Amen. Laten wij de Heere danken en bieden. Dank u, o God, dat u dat doel van ons leven en onze bestemming in het oog houdt. Dat u dat doet en daarover waakt. Want u kent ons en u weet hoe gemakkelijk het kan gebeuren dat wij daar het zicht op kwijtraken. Door dat wat we in deze wereld meemaken. Waarin we worden meegezogen. De afgoden van deze tijd die om ons heen zijn. U kent ons, o God. En u weet hoe we soms zo zwak zijn. Dat we wel u willen volgen en met heel ons hart u willen toebehoren. Maar dat de dingen van deze aarde, waarop we leven, die ons omringen, ons zo het zicht op u kunnen onttrekken. Het zo kunnen onttrekken dat we onze eigen doel van ons leven en onze eigen bestemming niet meer zien. Help ons om dan onze handen te vouwen. Om te bidden tot u. Om te bidden voor elkaar. Help ons om in dat open contact tussen u en ons te treden. Opdat u ons weer doet zien wat onze bestemming is. En wat het doel van ons leven is op deze aarde. Daarom bidden we voor elkaar. Voor heel uw gemeente. Voor hen die in zoveel zorg zijn. Van hoe gaat het nu verder? Wat hangt ons er boven het hoofd? Wanneer is het allemaal voorbij? Dat coronavirus wat zo alles bepalend is in deze tijd. Wanneer kunnen we weer gewoon leven? En ondertussen, o God, zijn er ook mensen die ziek zijn en te lijden hebben aan andere ziekten. En we denken heel in het bijzonder uit het midden van deze gemeente aan mevrouw Schaai, die deze week weer geopereerd moet worden aan haar knie. Wilt u bij haar zijn? Als ze zich moet overgeven aan de handen van doktoren, wilt u bij haar zijn? Als zij die operatie uitvoeren, geef haar dan dat vertrouwen en die rust dat ze in uw handen is. En dat ze zo ook mag vragen aan u, wilt u het werk van de doktoren zegenen? Denk ook aan de heer Spek. Nu hij opgenomen is hier en die weet hoe het verder moet. Nu zijn adem haast ontnomen wordt iedere keer en hij niet weet wat er de oorzaak van is. Dat er onderzoek moet plaatsvinden. Zodat dan zijn benauwdheid een einde kan komen. U kent hem toch? En u weet toch wat er door hem heen gaat. Omring hem met uw zegenende handen. Spreek tot zijn hart. Opdat hij zich geborgen weet bij u. Denk ook aan mevrouw Veenstra. Die in het verpleeghuis is opgenomen. Niet omdat ze dat zo graag wilde. Maar omdat ze getroffen werd door een herseninfarct. Zodat haar leven ineens totaal anders werd. Ze niks meer heeft te willen. Maar verzorgd moet worden. De handen van anderen zich moet overgeven. Bidden u voor hen in de gemeente die ziek zijn en wie namen niet genoemd worden. die met de kwalen niet te koop lopen. Daar liever niet over praten, omdat ze dat moeilijk vinden. Bidden nu voor hen die in het bijzonder in deze tijd ervaren dat ze zo alleen zijn. Omdat ze iemand moeten missen. Of omdat ze niemand hebben om hun leven mee te delen. Houd heel die gemeente vast, o God. Zegen het werk van predikant en kerkenraad. Zegen de gemeente. En doe ze tot een licht zijn op een kandelaar. Zodat iedereen ontdekken mag. Er is een God die naar hen omziet. Die van ze houdt. Die ze lief heeft. We bidden u voor de wereld. Een wereld die zo kolkt en bruist. Waar niet alleen dat coronavirus maar doorgaat, maar wat ook heeft te maken met alle veranderingen in het klimaat. Waardoor mensen op de vlucht slaan omdat ze niet meer kunnen leven in het land waar ze geboren zijn. Waar alles onzeker is geworden. Waar eilanden dreigen te overspoelen omdat het water stijgt. En ze niet weten waar ze heen moeten. Een wereld die alle kenmerken met zich meedraagt van een tijd, zoals in de Bijbel genoemd wordt, dat die op weg is naar het laatste van de dagen. Maar u, o God, heeft toch uw Zoon voor die wereld gegeven. Houd die wereld dan vast. Spreek de machthebbers op deze aarde toe, opdat ze luisteren naar uw stem en doen wat goed is voor alle inwoners van hun land. Spreek tot hun hart. En als ze niet willen luisteren naar uw stem, o God, ontneem hun dan die plaats en stel anderen aan. Zo leggen we die wereld in uw handen, uw volk, waarmee u een verbond hebt gesloten, zo lang geleden. Uw volk verstrooid op deze aarde, houd het vast in uw vaderhand. Zo mogen wij u danken en bidden, met en voor elkaar, ziende op Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Uit genade. Amen. Normaal gesproken wordt er op dit moment gecollecteerd. Dat vindt nu niet plaats, maar u krijgt dan de uitgang gelegenheid uw gave te geven. Het slotlied is uit de eigen bundel lied 32, Heer God, u loven wij. Lied 32 uit de eigen bundel, Heer God, u loven wij.
Thank you.
plaats dan heen naar uw huizen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.